Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Vandaag hebben we het over Il Maestro, Andrea Pirlo.
Het is de man die met zijn lome, trage, ongeïnteresseerde speelstijl iedereen op het verkeerde been zette.
Hij evolueerde van trequartista naar regista, een positie die inmiddels bekend staat als de Pirlo-rol.
Hij gaf zowel AC Milan als Inter spijt van zijn vertrek door zichzelf keer op keer opnieuw uit te vinden.
Andrea Pirlo, het hele specifieke puzzelstukje dat perfect op het middenveld van Milan paste.
Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer?
Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt.
La tornata al giocatore Pirlo, la conclusione in rete! Andrea Pirlo! Un gol passato!
It's Pirlo over the wall and into the net! And quite brilliant!
Andrea Pirlo.
Ja, dit is natuurlijk
de grootste naam. De grootste naam
die we ooit hebben besproken. Weet ik niet. Het is misschien wel het meest voor de hand liggende soort Socrates-naam. Dat misschien wel. Iemand die we nog steeds niet hebben besproken, ondanks herhaaldelijk gevraagd.
Veel verzoeken van de luisteraar. Ja.
Maar voordat we het daarover gaan hebben, eerst nog even wat we zelf hebben meegemaakt.
Ja, jij wil even terug naar vorige week. Hè?
Ja, want ik heb wat meegemaakt.
Ja.
Ik heb het al vaak gezegd en hier al vaak schaamteloos reclame gemaakt voor mijn café, Café de Duif.
Heb jij eigen café?
Ja. Oh, okay. Leuk dat je het vraagt. En in dat café serveren we natuurlijk uiteraard bier. We hebben dan Amstel bier schenken we. Dat wordt daar al heel lang geschonken, dus daar gaan we gewoon vrolijk mee door. Amstel is onderdeel van Heineken. En ik ben niet zo goed in onderhandelen. Daar heb ik gelukkig mijn compagnons voor. Die kunnen dat heel goed. Ja. Maar ik zat er wel bij, die gesprekken met Heineken.
Over de bierprijs.
Over bier en leveringen en marges, weet ik veel. Maar ik dacht dat, dat zit gewoon niet in me.
Zit er een beetje marge op bier eigenlijk?
Bij ons vrij weinig, want ze zijn heel goedkoop.
Ja, ja, ja.
Maar het ligt een beetje aan de onderhandelingen die je doet en voor hoeveel je het verkoopt. Maar wij hebben het gekozen om het vrij laag te houden, de prijs van pils. Omdat we veel vaste gasten uit de buurt hebben die wat ouder zijn, wat minder te besteden hebben en graag pilsje drinken. Maar het enige wat ik tegen Heineken heb gezegd steeds in de onderhandeling was, het zal allemaal wel. Ik wil gewoon graag, jullie sponsoren toch de Champions League. Ik wil gewoon graag naar Skybox. En het begon een beetje als een recalcitrant grapje, maar uiteindelijk werd dat toch wel een ding. En werden we eindelijk meegenomen door Heineken vorige week naar Nederland, Frankrijk.
In de Skybox?
In de Skybox, in de arena. Ik ga nooit meer gewoon op de tribune zitten. Het was helemaal
tussen
fantastisch.
Tussen die proleten. Ga je niet meer doen op de tribune.
Nee, tussen het volk, tussen het plebs. Nee. Wat moet je daar? Hier heb je dus gewoon, ik weet wie van de luisteraars ooit wel eens in de Skybox zijn geweest. Maar je hebt dus gewoon een bar waar je gewoon lekker aan kan zitten. En dan heb je dus daarvoor een soort balkonnetje met zachte stoelen waar je lekker wedstrijd kan kijken.
Zo'n beetje een tussen hele de eerste manier. En tweede ring.
Precies.
In, toch?
Ja. Precies. En dan komt er gewoon af en toe iemand langs om te vragen of je misschien nog een biertje wil. En ook met kleine hapjes. Nou,
het was, mooie ervaring.
Het was geweldig. En los daarvan was het natuurlijk ook heel indrukwekkend om Mbappé een keer echt te zien rennen.
Daar ben ik wel jaloers op, ja.
Dat is,
was
wel,
het, is het in het echt
ja,
nog
het is wel
vetter?
Indrukwekkend. Want je denkt echt dat hij een bal niet gaat halen die hij uiteindelijk makkelijk toch nog binnenhaalt. En het andere wat echt opviel in het stadion, wat ik op tv nooit zo had meegekregen, was Mickey van de Ven. Daar gebeurde echt iets toen hij dat veld opstapte.
Kwam 10 minuten voor tijd
groot,
het veld in ongeveer?
Snel was hij. Ja. Hij had maar 2 acties of zo, maar iedereen ging echt even rechtop zitten van wow, wat is dit voor een guy? Hij ziet er log en groot, een beetje sterk en lomp uit, maar ja. Hij is ook nog eens super snel.
Hij was de snelste van de Bundesliga toen hij daar speelde. En in de Premier League wordt ook gezegd dat hij gewoon top 3 zit.
Terwijl je ziet het dus echt niet
totaal
aan. Maar,
niet.
Maar er kwam echt iemand het veld op waarvan je echt even rechtop ging zitten van wow. Oké, Mickey van de Ven, let's go.
En het mannetje van Mike Snoei heeft gescoord, hè?
Hey.
Kielientje Hartman.
Ja. Nou, het is
goal.
Natuurlijk ook wel een beetje ons mannetje geworden.
Zeker, nee, 100%. Ja, alleen
je
Mike Snoei heeft geselecteerd.
Een landsvorm gebroken, maar het zit in het elftal van Mike inderdaad.
En ik vond het echt, ik kon die wedstrijd helaas niet live zien, maar ik heb natuurlijk gewoon een samenvatting gekeken. En ik vond die goal van Hartman, daar staat echt alles in, toch? Daar is gewoon een heel
eerst.
Simpel pannetje. Bij Thuram lijkt me ook een lekker iemand om panna te geven. En dan een soort van 1-2 met Bergwijn. En hoe die hem afmaakt, vond ik echt... Ja, wereldklasse, want je hebt zo vaak het idee dat dat kan.
Ja,
alleen
die keeper gokt al vaak
ook
al.
Gewoon die voorzet, want je staat bijna op de achterlijn, maar dat je dan de tegenwoordigheid van geest hebt om het uit te voeren. En na afloop zei hij ook nog van, we zijn door de keeperstrainer erop gewezen dat Magnan snel van zijn lijn komt. Dus hij heeft ergens in die sprint ook nog gedacht, ik ga dit misschien wel doen zo.
En het was en mooi dat hij de panna eigenlijk lekkerder vond dan de goal.
Ja.
Dat zei hij, ja, dan kom je toch wel van het pleintje.
Ja, echt goed. Zo'n leuk
groot fan, ja.
En je hebt het over onderhandelen met de leveranciers en zo. Dat zou je bij de drive vaak hebben, dat je gebeld wordt door een leverancier of door iemand anders die wat van je wil. Terwijl er ook net iemand een biertje staat te bestellen. Dan wil je niet volgens mij met je telefoon in je hand staan. Dat is onbeleefd. Dus hoe doe je dat?
Ja, klopt. Maar daar heeft Vodafone iets op gevonden. Via Vodafone OneNummer kan je met je eigen abonnement verbinden met je smartwatch. Maar we gaan het over Andrea Pirlo hebben. En waarom dan nu opeens dan wel over Pirlo?
Vertel het me.
Nou,
het komt uit jou komen.
Ja, het is mijn beurt om een speler te kiezen. En ik wilde graag van deze gelegenheid gebruik maken om jou, Daan, een beetje onder druk te zetten. Het zijn er niet veel, maar er zijn een paar spelers waar wij het niet helemaal over eens zijn. Rooney is zo'n voorbeeld.
Jij bent fan, ik niet.
Nou, fan, maar ik vind het wel een geweldige speler.
Ja.
Jij niet. Tot een paar jaar geleden was Benzema ook een punt van discussie.
En je werd pas heel laat fan van Benzema.
En ik laat me graag beïnvloeden door jou. Ik neem jouw kennis, die schat ik heel hoog in. Hoger dan mijn eigen. Als jij zegt dat een speler goed is, nou dan is dat voor mij de definitieve bevestiging. Maar er zijn dus ook spelers die jij overschat vindt. Jij roept al zolang ik je ken dat Pogba helemaal niks is. Nou, daar was ik in eerste instantie een beetje verbaasd over, want ik zag toch een spelmaker die net wereldkampioen was geworden, een leider van het elftal was. Dus
moeilijk om doorheen te kijken.
Ja, ik liet me daar toch een beetje door beïnvloeden, maar... Puntje bij paaltje, heb jij toch gelijk gekregen. Hij zakt gewoon door het ijs, want hij is gewoon toch niet goed genoeg.
Nee.
Maar een andere speler die ook in dat rijtje is, waar ik jou vaak van heb horen zeggen, dat is toch helemaal niks, is Pirlo. En nou had ik niet zo'n heel duidelijk beeld, denk ik, bij Pirlo. Altijd een beetje voor lief genomen. En die geweldige trap van hem, die is natuurlijk fantastisch. Maar wat voor speler, hoe goed was hij nou? Daarvan begon ik toch een beetje te twijfelen toen jij zei, die Pirlo, dat is gewoon helemaal niks. Dus daarom deze week Pirlo, om dat te onderzoeken.
Ja.
Of hij inderdaad, wat jij zegt, overschat is. Of dat er toch wel een kern in zit.
En de uitspraak Pirlo is niks, moet je natuurlijk wel langs de meetlat van wereldtoppers zien.
Ja.
He, dus als je hem vergelijkt met de topman.
Dat is gewoon een wereldkampioen die meerdere Champions League heeft gewonnen. 7 keer kampioen van Italië is geworden.
Precies, dus we vergelijken hem niet met Martin de Roon of zo. We vergelijken hem met mannen als Busquets en dergelijke. Ja. Maar dat is de meetlat
voor deze aflevering.
Ja, waarlangs ik hem leg als ik zeg dat ik het niks vind.
Ik zal je nog één belofte maken.
Oké. Okay.
Stel dat we er aan het eind van deze aflevering achterkomen dat we hem toch wel heel erg goed vinden. Ja. Dan zal ik niet zeggen, zie je wel. Ik zal het niet in je gezicht schrijven. Nee.
Oké, okay. Nou, dat is lief. Ik ben benieuwd waar we op gaan eindigen. Maar ik heb er in ieder geval heel veel zin in, want het klopt wel wat je zegt. Ik heb vroeger wel echt bij hoog en bij laag beweerd dat ik Pirlo een hele overschatte speler vind. En waarom? Het is een beetje gechargeerd, maar we zullen er straks dieper op inzoomen. Maar ik zei dan altijd, ja, Pirlo haalt de bal op de makkelijkste positie op het veld op. Namelijk van de voet van een centrale verdediger. Niemand in zijn buurt. Hij draait een keer rustig om en hij geeft een lange bal naar een buitenspeler of een back of een nummer 10 die diep gaat. De bal komt best vaak aan, maar dan moet er nog heel veel gebeuren. Zeg maar, het is een moeilijke bal om te controleren. Levert vaak niet een 1-op-1 kans op. Dus eigenlijk doet hij vanaf een hele simpele plek iets heel moeilijks, wat af en toe goed gaat. Een soort van heel kort door de bocht is dit wat ik van Pirlo vind. En dan zei ik, ja jongens, als je een goede nummer 6 of nummer 8, of hoe je Pirlo dan ook inschaalt, wilt zien, dan moet je naar Moussa Dembele kijken. Gewoon een heel ander type speler, maar die man die vraagt wel de bal in drukke posities. Die schiet hem niet gelijk weg, maar houdt het kort. Die maakt wel telkens hele logische keuzes aan de bal. Die jongen is veel beter dan Pirlo. Dat is een beetje hoe ik erin stond toen Pirlo, nou ja, in zijn prime zat en Moussa Dembele nog niet echt, maar wel opkwam. Hè? Net van rechtsbuiten naar het middenveld gezet. Dat is nogal een statement. Ja. Helemaal nu we het echt over hem gaan hebben, moet ik toch mijn best gaan doen.
Ik merk toch een kleine kanttekening nu al.
Ik denk dat weinig mensen dit over Pirlo zullen zeggen. Maar ja, ik heb het gedaan en dan moet je er ook achter gaan staan.
Ja, nee, dat siertje.
We gaan het erover hebben. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd of ik toch een beetje fan van hem kan worden.
Je gaat er wel open in.
100%. En als ik dat niet doe, dan moet je het gelijk zeggen. Okay. Maar volgens mij ga ik dat wel echt doen.
Oké.
Okay. Ja, dat ga ik wel echt doen.
Dat is dan jouw belofte.
Ja. Oké. Okay. De introductie, het startpunt van Andrea Pirlo. Italiaanse middenvelder, dat weet natuurlijk iedereen. Hij begon zijn carrière bij Brescia en na een paar seizoenen werd hij opgemerkt door internationalen. Zij kochten hem, maar verhuurden hem ook weer aan Regina en ook aan zijn oude club, Brescia dus. Die andere club uit Milaan rook een kans. AC Milan lijfde Andrea Pirlo in en je zou kunnen zeggen, de rest is geschiedenis. In Milaan droeg hij bijna 10 jaar het rood-zwart van de Rossoneri. Hij won 2 keer de Champions League en nog veel meer Scudetto's. Toch werd hij na bijna een decennium trouwe dienst best wel respectloos afgeserveerd. Zijn contract werd niet verlengd. Milan dacht dat hij op was. Maar Juventus hapte toe. En hij werd warempel 4 keer achter elkaar kampioen in het wit-zwart van de oude dame. Haalde ook nog de finale van de Champions League. Dat was die finale tegen Barcelona. 3-1 voor Barcelona werd dat. Ja, en na die 4 jaar was het wel een beetje klaar. Hij ging naar Amerika, New York, sloot zijn carrière daar nog af. 3 jaar voetbalde hij in de Big Apple en toen was het basta. Hij speelde ondertussen 116 interlands voor Italië en hij werd natuurlijk in 2006 wereldkampioen. Geboren op 19 mei 1979 en pas, zou ik willen zeggen, 44 jaar oud.
Zeker pas, want ja, hij voelt eigenlijk altijd al als een oude wijze man.
Ja. En dan is 44 valt dan nog best wel mee.
Ja, maar het is natuurlijk ook een lange carrière geweest. Hij is nog niet zo heel lang gestopt. Is alsnog heel lang doorgegaan.
En is altijd in ons leven geweest. Gewoon vanaf het moment dat we begonnen met voetbal kijken, ja, bijna tot nu, want hij is nu natuurlijk ook weer trainer, zit hij gewoon in ons voetballeven.
Zeker.
Leuk om over te hebben. Wat is jouw eerste herinnering aan de man?
Ja, de eerste herinnering, ik weet dat ik in herhaling begin te vallen en het is al zo vaak benoemd, maar ja, het is toch het eerste waar ik aan denk. De steekbal op Gosso in de halve finale tegen Duitsland, WK 2006.
Ja, daar hebben we het heel veel over gehad.
Het gaat vooral over het juichen van Gosso natuurlijk.
Ja, precies. Dat is jouw lievelingsmoment in de voetbalgeschiedenis bijna ongeveer.
Ja, in ieder geval het mooiste juichen ooit.
Maar over die steekbal van Pirlo hebben we het toen natuurlijk ook wel een klein beetje gehad, maar minder. Dus dat gaan we nu wel doen. Want ik vind het een vrij typisch moment voor zijn speelstijl. Omdat er zit wat heel looms, traags, ongeïnteresseerds in als je hem ziet voetballen. En dat bedoel ik niet negatief. Dus eigenlijk best wel iets typisch en iets moois. Maar als je het vergelijkt met bijvoorbeeld andere spelers die we besproken hebben, zoals Beckham. Daar zit in elke paas, trap, sliding, juichen, zit een soort van urgentie in. Dat hij alles, maar dan ook alles geeft op dat voetbalveld. Voor die drie punten. Voor het shirt wat hij draagt. Voor het voetbalspel eigenlijk. En bij Pirlo is het, heb je meer het gevoel dat hij de hele dag druif heeft staan stampen en een beetje wijn heeft lopen maken. En dan een potje gaat voetballen en dan gaat eten in zijn lievelingsrestaurant. Dat het er een beetje doorheen tussendoor komt, zo'n wedstrijdje. En dat, dat bij die paas om Grussel heb ik dat ook, toch? Hij krijgt die bal, kijkt een beetje om zich heen. Zal ik gaan schieten? Nou, toch een steekpaasje.
Ja, maar is het niet ook een ogenschijnlijke desinteresse dat hij die nonchalance ook gebruikt om zijn actie een beetje te verhullen? Het is bijna een soort schijnbeweging.
Ja.
Hij koopt tijd voor de loopactie van Grosso door maar een beetje te doen alsof hij niet weet waar hij mee bezig is. Hij legt misschien in dit geval het Duitse elftal wel een beetje in de luren daarmee, want die schakelen misschien wel een beetje uit. En dan hop, op het juiste moment is daar toch dat steekballetje. En is het dus misschien wel een soort kwaliteit van hem om het in ieder geval er ongeïnteresseerd uit te laten zien.
Nou, het is in ieder geval zijn stijl. Kijk, het is niet, ik bedoel hier niet mee te zeggen dat hij echt ongeïnteresseerd is.
Nee, want je ziet aan zijn juichen hoe blij hij is.
Ja, en we hebben inmiddels veel over hem gelezen, veel gezien. Hij houdt van voetbal en hij is zeer geïnteresseerd in voetbal. Alleen die speelstijl, het ziet er wel zo uit. En het past ook goed bij de speler Pirlo, toch? Bij zijn uiterlijk ook, bij dat baardje en bij een wijntje, een mooie man. En dan helpt het ook wel als je heel cool voetbalt. En zo ziet het er wel uit. Ja. Toch, nonchalance heeft altijd iets cools.
Ja, dat is, zeg maar, die nonchalance is misschien, komt misschien voort uit het feit dat hij geen druk voelt.
Ja.
En dat schijnt dus ook echt zo te zijn. Ik vond een heerlijke quote van hem, waarin hij zegt, over deze WK-wedstrijd. Ja, ja. I don't feel pressure. I don't give a toss about it. I spent the afternoon of July 9th in Berlin sleeping and playing the PlayStation. In the evening I went out and won the World Cup. Andrea Pirlo.
Was getekend.
Dat is, I don't give a toss about it. Ik denk dat hij bedoelt, I don't give a toss about
de spanning.
De spanning.
Ja.
Niet om de wedstrijd, want hij wilde natuurlijk heel graag wereldkampioen worden. Maar het feit wat misschien nog wel het meest verbaasd aan deze quote is dat die PlayStation.
Ja.
En hij schijnt echt een fanatieke gamer te zijn.
Okay.
Ik had toch gedacht dat hij voorafgaand aan de WK-finale met een oude man een potje schaak speelde en een boek las, terwijl er een kamerorkest op de achtergrond speelde. Ja. In plaats van dat hij, weet ik veel, FIFA ging spelen.
Past helemaal niet bij hem.
Of dit is voetbal?
Nee, wel
FIFA. Of denk je dat hij iets heel ingewikkeld soort
hij speelt.
Ja, een soort heel moeilijk Japans spel of zoiets. Iets abstract. Misschien dat dan nog wel. Maar goed, ik schoot bijna in de lach af en toe in het kijken naar die compilatiefilmpjes. Want het is, zelfs Riquelme lijkt meer een wedstrijd te willen winnen, terwijl die langzaam een beetje over het veld zwerft. Bij Pirlo lijkt het echt af en toe alsof hij gewoon stopt met voetbal.
Ja.
Gewoon, toch? Bal aan de voet. Een beetje om zich heen kijken. Een paar stappen zetten en dan een lange bal. Ja.
Maar het voelt wel heel erg, vind ik, alsof dit Pirlo is. Bij Riquelme had ik af en toe wel het idee dat hij, zeg maar, het zijn van een luie nummer 10 een beetje cultiveerde.
Ja.
Van, ik ben gewoon die nummer 10, dus ik loop niet met mijn man mee of zo. En bij Pirlo heb ik wel het idee dat hij niks speelt, maar gewoon Pirlo is.
Pirlo, ja.
En dat er nou eenmaal zo uitziet.
Pirlo is Pirlo.
Ja, en die paas en dat moment op Grosso, dat vind ik dan dus wel echt typisch voor zijn speelstijl. Met wel een belangrijk verschil. Hij heeft hier de bal op rand 16 tegenstander. Ja. Terwijl Pirlo toch normaal gesproken, en dat beeld blijkt wel te kloppen, ook als ik die compilatiefilmpjes terugkijk, hij krijgt toch vooral de bal op zijn eigen helft, op een vrij makkelijke plek, tussen niet al te veel spelers. En dan volgt er dus iets waar ik vrij kritisch op was en ben, namelijk
Die lange bal, die lange paas.
Ja, het handelsmerk van Pirlo. Ik snap wat je bedoelt en ik heb je daar ook vaker over gehoord. Over ja, de functionaliteit van een lange bal. Het rendement is vrij laag. Maar ja, bij Pirlo is het wel... Ja, dat is zijn ding. Hij heeft dat wel naar een kunst verheven. Want die ballen zijn ongelooflijk. Hoe die met een soort aai die bal over 50, 60 meter tussen de verdediging en de keeper krijgt. Terwijl er niet eens als er ruimte is, maar alsnog als in een paar meter tussen, krijgt hij alsnog ruimte over een verdediger heen in de voeten van een spits. En het gebeurt, als je een willekeurig compilatiefilmpje kijkt, bestaat 80% van het filmpje uit dit soort ballen. En het zijn dus, ja, hij aait. Het zijn zachte, lieve ballen die toch veel snelheid hebben. En dan is het niet lief of zorgzaam in de manier waarop we het bij Özil erover gehad hebben. Waar echt een soort ruimhartigheid, ja, een gulheid in zit voor naar een spits toe. Bij Özil is het namelijk, is er nog meer werk al gedaan. Daar is 90% van de goal zit al in de assist. En een spits hoeft er eigenlijk alleen nog tegenaan te lopen. En bij Pirlo zijn het vaak toch diepe ballen waar een aanvaller nog wel heen moet. Er moet nog wel een loopactie gemaakt worden. Die kans moet de spits nog wel grijpen. En wat opvalt aan veel van die ballen is dat Pirlo vaak voor de verdediging in het midden van het veld die bal krijgt.
Heel centraal.
En een paas ook vrij verticaal geeft. Dus die gaat niet schuin naar links of naar rechts buiten, maar die komt bijna altijd, ploft die recht voor de keeper neer. En dat betekent dat een spits of een buitenspeler die op die bal loopt, vaak een beetje schuin of ook
dwars
vanuit
die bal moet aannemen.
Terwijl die moet dan die bal in dezelfde richting als waar die bal vandaan komt zien te verlengen. En dat is natuurlijk een moeilijke bal. Je hebt liever eentje die op je afkomt en die je tegendraads kan inkoppen of die je dwars kan spelen. Maar deze moet je dus eigenlijk doorschieten, terwijl die al met een best hoge snelheid aankomt. En ik denk dat dat ook wel reden is waarom het minder
effectief is
dan bijvoorbeeld die ballen van Özil.
Ja. Nou, het zijn hele mooie ballen, ontegenzeggelijk. Inderdaad, omdat ze vaak heel verticaal van aard zijn eigenlijk. En wat ik dus, dat geldt voor Pirlo dan inderdaad iets minder, maar wat ik dat zo moeilijk vind aan zo'n crossbal is dat die vaak zijwaarts veel meters overbrugt en verticaal niet eens zo heel veel. Dus hoeveel schiet je nou werkelijk op zo'n veld? Hoeveel meter naar voren ga je nou daadwerkelijk? Dat is bij Pirlo anders, want het zijn vaak ballen die echt heel veel meter overbruggen richting het goal van de tegenstander. Maar het zijn geen, ze komen niet op een dienblaadje aan bij de spits. Nee. Het zijn inderdaad geen Özil-balletjes. En dat blijf ik dus wel lastig vinden aan de speler Pirlo. Want is het een bal die je zelf heel graag wil geven, omdat je dat nou eenmaal goed beheerst? Of is het iets waar het team heel veel profijt van heeft? Daar zit denk ik wel een interessant spanningsveld. En je ziet het ook wel een klein beetje terug in zijn statistieken. Want in die hele lange carrière is er maar één seizoen geweest waar hij meer dan 10 assist in een jaar geeft. En in zijn gehele loopbaan speelt hij uiteindelijk 756 wedstrijden. En scoort hij 73 keer en geeft hij 132 assist. Ja, dus ongeveer 1 doelpunt per 10 wedstrijden en 1 assist per 5 wedstrijden ongeveer. Niet bijster veel, ook niet heel slecht, want hij speelt natuurlijk teruggetrokken
op het middenveld.
Misschien
wel een iets eerdere fase van het doelpunt betrokken. Maar het lijkt bij Pirlo inderdaad meer om de bal, om die assist te gaan, of die lange bal te gaan, dan om het uiteindelijke scoren.
Ja.
Bij Pirlo gaat het vooral, het is toch een beetje een loner. Hij speelt die bal omdat hij die bal wil spelen.
Ja, en niet al kan. En hij speelt hem dus vaak vanaf een positie, de nummer 6 positie eigenlijk. En het
zijn dus moeilijke ballen voor een spits. Maar wat dan opvalt in dat rendement is dat het, ondanks dat het moeilijke ballen zijn, dat hij wel de twee bijna ideale spitsen daarvoor zijn hele leven ongeveer voor hem heeft gehad. Namelijk Inzaghi en Shevchenko.
Ja, die loeren op dit soort balletjes constant.
Als je dan een spits wil die op kan duiken en kan afmaken, dan zijn het toch wel die twee.
Ja.
En dat het dan toch een beetje tegenvalt. Ja, dat knaagt.
Ja. Maar misschien, daar komen we straks nog wel op, dat hij in het spel zelf heel veel waarde toevoegt. En dat het draait bij hem natuurlijk ook niet alleen om assist en doelpunten. Zeker niet zelfs. Maar omdat hij zo vaak die bal geeft, had ik misschien ergens wel verwacht dat er wat meer rendement in zou zitten.
Dat ligt natuurlijk aan de positie waarop hij speelt. Als 6, ja, is het natuurlijk logisch dat je minder assist maakt dan als je een 10 bent. Maar dat is dus niet altijd zo geweest bij Pirlo. Je kan het je bijna niet voorstellen, maar hij begon zijn carrière...
Je kan je dat inderdaad echt niet voorstellen.
Bij Brescia als valse spits / aanvallende middenvelder. Hij maakt op zijn 16e al zijn debuut voor Brescia in de Serie A. Daarna duurt het nog wel 2 jaar voordat hij echt een basisplaats heeft veroverd in het eerste elftal. Maar ja, toch dat talent, of het komt toch al bovendrijven. Wat wel opvallend is voor zo'n beetje luie speler die het van zijn visie vooral moet hebben. Dat die al zo vroeg debuteert, zie je volgens mij niet vaak. Het klopt misschien ook wel, want hij komt snel, maar daarna duurt het wel echt een tijd voordat hij op het hoogste podium echt een vaste plek heeft.
Eigenlijk pas bij AC Milan is dat.
Ja, hij speelt bij Brescia, maakt zijn debuut. Het seizoen erop gaat nog, komt hij niet echt bij het eerste. Het seizoen daarop krijgt hij wel steeds meer speelminuten. Inter ziet het, lijft hem meteen in. Maar het lukt hem daar niet om zich in dat eerste elftal te spelen. Hij komt blijkbaar als aanvallende middenvelder toch net te kort op dat hoogste podium. Hij wordt weer uitgeleend terug naar Brescia en daarna naar Regina. En daar komt hij in het elftal met zijn grote idool, Roberto Baggio. En dan gebeurt er iets wat de rest van zijn carrière zal tekenen, of wat ongelooflijk veel impact heeft gehad en wat je misschien wel kan afvragen bij andere spelers wat er zou gebeurd zijn als ze ook zo'n wending hadden gekregen. Want Roberto Baggio speelt op 10. Pirlo past daar niet bij. En dus zet Carlo Mazzone, de coach, zet hem in plaats van op de trequartista positie, de nummer 10, maakt hij van Pirlo een regista.
Klinkt echt geweldig, hè? Ja. Klinkt zoveel leuker dan nummer 6 en nummer 10 of verdedigende middenvelder en aanvallende middenvelder.
Ja, het is wat specifieker dan een nummer 6. Want je hebt veel soorten 6, maar regista wil zeggen dat het echt een spelmaker op 6 is. Voor de verdediging een speler die de lijnen kan uitzetten in plaats van op 10. En het moment dat dat gebeurt bij Regina, zie je dus dat hij echt gaat uitblinken. Omdat hij dus een beetje fysiek tekort komt en niet snel genoeg is om op die 10 positie te laten zien, bloeit hij opeens op. De huurperiode zat erop en AC Milan lijft hem in. Ancelotti was zo onder de indruk van die kleine jonge Pirlo dat hij het hele elftal om hem heen bouwde. Met Gattuso vooral daarnaast, iets wat ook heel tekenend gaat zijn voor de rest van zijn carrière, zodat hij verdedigend ook vrij weinig hoeft te doen.
Maar dat Ancelotti dit doet, ja, eigenlijk, is zo bijzonder. Want Pirlo, je omschrijft het net, speelt eigenlijk pas net op die positie.
Ja.
En heeft nog niks laten zien op het hoogste niveau, eigenlijk.
Bij Inter, er is een soort belofte om hem heen, ja, maar hij laat het eigenlijk nooit zien. En dan bij dat kleine Regina bloeit hij in een paar wedstrijden daarin zo
uit. Ja, maar
uit.
Dat je dan als Ancelotti zijnde trainer van Milan hem pakt, dat snap ik nog wel. Maar dat je dan je elftal om hem heen bouwt, dat is wel visionair-achtig, zou ik willen zeggen.
En zeker ook voor nog een jonge, ambitieuze Ancelotti die dit dan nog is en het ook nog maar moet laten zien. En Pirlo zegt erover: "When I look back now, I realize that I owe everything to Carlo Mazzone and Carlo Ancelotti, the two most important coaches that I ever had. Under Ancelotti, I got right into the role straight away because he trusted me, even though he had more experienced players available to him." In 2 jaar tijd 2 ontzettend belangrijke wendingen in zijn carrière die zeker voor zo'n specifieke speler als Pirlo alles uitmaken, denk ik. Misschien als hij die kans nooit had gekregen.
Bepaalde carrière, denk ik zelfs.
Was het misschien wel, had hij het nooit ergens anders kunnen laten zien. En het is zo'n specifieke regista. Niet alleen omdat het een regista is, maar bijvoorbeeld Busquets is ook een voorbeeld van een regista. Een spelmaker voor de verdediging, maar die vult die rol heel anders in. Die is juist wel in de duels, in de kleine ruimtes, kort opendraaien, korte paasjes, het spel verleggen, de schakel zijn tussen die verdediging en de aanval. En Pirlo is die regista in een soort hele vrije rol in dat rare vacuüm op het veld tussen de verdediging en het middenveld. En dan die lange ballen.
Ja. Ja, het is een vacuüm wat volgens mij ook het meest zichtbaar altijd is in de Serie A, voor mijn gevoel. Misschien komt dat wel omdat ik Pirlo gewoon daar het duidelijk zie spelen. Maar ik heb het idee dat daar inderdaad altijd ruimte is voor middenvelden om die bal op te komen halen en eens te gaan kijken.
Ja, in de Serie A wordt er natuurlijk misschien ook wel minder hoge druk gezet. Ja, precies. Waardoor die ruimte er ook veel meer is. En waardoor zo'n speler ook een belangrijker instrument is.
Inderdaad. En dat in dat vacuüm, daar voelt hij zich als een vis in het water. En dat vind ik ook wel. Kijk, we hebben het nu over die uitstraling gehad en die lange ballen. Maar er zijn nog twee dingen die ik misschien nog wel meer Pirlo vind. En dat is dat heel vaak wordt hij ingespeeld op die positie. Die bal is, nou ja, is niet heel hard, heel strak. Omdat hij zoveel ruimte heeft dat het bijna niet nodig is. En dat zijn dus soms wel momenten dat de nummer 10 denkt, of nummer 8 denkt, ik ga hem eens onder druk zetten. En dan heeft Pirlo zo'n heel lekker, beetje vinnige manier van aannemen en wegdraaien, dat hij met zijn binnenkant voet eigenlijk zo naar binnen toe meeneemt en dan gebruikt zijn lichaam om weg te draaien bij die aanvaller of middenvelder die druk komt zetten. Dat is een hele simpele voetbeweging die voor mij heel typisch is voor Pirlo. Ik weet niet of ik het helemaal goed uitleg, maar ik denk toch wel dat je het voor je ziet.
Ja, en hij doet ook vaak een klein schijnbeweging. Ja. Dus hij doet alsof hij opendraait en dan met binnenkant voet tikt inderdaad hij hem dus eigenlijk weer juist weer terug naar binnen toe. En dan draait hij dus eigenlijk langs de aanvaller.
Ja, nou dat is echt heel typisch vind ik.
Een beetje Tulani Serrero had dat echt tot kunst verheven.
Ja, die
aanname doet hij veel.
Ja, en dan inderdaad op de Pirlo manier. Dan valt het me op trouwens dat hij op de eerste paar meters nog best wel wat snelheid heeft. Dat zie je ook op momenten dat hij met de bal aan de voet op middenveld dribbelt en kan iemand in een vrij kleine ruimte wel passeren. Het probleem is alleen dat hij hem niet door kan trekken. Na een paar meter is hij weer ingehaald en moet hij weer kappen of een paas geven.
Het is een heel typisch element van zijn spel. En ik vond nog een quote van Pirlo, de derde al. Maar dat zegt misschien ook wel iets over zijn, toch wel dat imago van een soort belezen oude man. Die quote gaat over dat talent om weg te draaien en die ruimte te vinden. En het is een opmerkelijk, vrolijk, lief, beetje zoetsappige quote. En ik was daardoor verbaasd dat hij dat zei. Want hij komt toch ook een beetje als een soort stugge loner. Dat is toch een beetje het beeld wat van hem blijft kleven. Maar door deze quote ben ik misschien wel meer van hem gaan houden. En is dat beeld ook een beetje bijgesteld. Want hij zegt, I'm a bit of a wandering gypsy on the pitch. A midfielder continually on the lookout for an unspoiled corner where I can move freely just for a moment. All I'm after is a few square meters to be myself. A space where I can continue to process my creed. Take the ball, give it to a teammate, teammate scores. It's called an assist and it's my way of spreading happiness.
Erg zoetsappig inderdaad.
Het is wel zoetsappig. Ja. Spreading happiness. Het klinkt als een soort Bob Ross quote over voetbal. Maar vooral dat gedeelte wat hij zegt. A few square meters to be myself. Dat zijn toch wel dingen die bij me blijven hangen. Want dat lijkt me toch de kern of zo. In die kluwen, chaos, drukte, dat geduw en getrek op het middenveld met al die mannetjes die stoer willen doen, die het naar zichzelf toe willen trekken, een scheidsrechter die zich mee bemoeit, publiek dat staat te joelen. In die chaos en in dat lawaai zoekt Pirlo naar een paar vierkante meter waarin het even stil wordt en waarin hij heel even zichzelf kan zijn, waarin hij rust heeft. En in dat moment voelt hij dus blijkbaar, hier hoor ik thuis. Ja. Dat is de essentie van Pirlo, die heel even niks hoeven, het geluid verstomt.
Ja, nou dat zie ik gelijk voor me. Ik zie dat met zo'n draaibeweging, die paar meter, dat hij even los is, dat hij die bal kan aaien, wat hij zo mooi doet.
En dan even gelukkig is.
Ja, dat kan ik heel goed begrijpen. Maar dan, daar zit tegelijkertijd iets heel onbegrijpelijks voor mij in. Kijk, een speler als Pirlo zou ik zeggen, die wil die bal hebben. Nou, ja. Dat, in dat eerste gedeelte van zijn spel zit dat er ook heel erg in. Van hè, dat zoeken naar die ruimte, die bal komen ophalen, dat korte wegdraaien. Nou, die quote die jij net geeft. Dat daar heel bewust mee bezig zijn, vind ik. Ja, heel veel plusjes achter de naam van elke middenvelder die zo over voetbal denkt. Maar wat ik er heel ingewikkeld aan vind, is dat het resultaat vervolgens vaak zo'n lange bal is. Want dan denk ik, dan heb je die bal eindelijk.
Ja, dan heb je je gezicht naar de goal.
Ja, dan heb je je ruimte gevonden. Dan ben je los van de tegenstander. En dan, heel, heel kort door de bocht gezegd, dan schiet je hem weer weg. Dan zou ik dus denken, dan hou je hem toch? En dan niet dat je iedereen voorbij gaat dribbelen. Maar dan speel je hem toch kort naar Seedorf. Dan loop je een metertje naar links, krijg je hem terug. Speel je hem naar de back, kom je hem weer ophalen. En ga je zo bouwen aan iets moois. Kijk, dat is wat ik bij Xavi altijd zo mooi vond. Ik denk dat hij in de eerste fase redelijk hetzelfde is als Pirlo. Op zoek naar die paar meters om zichzelf te kunnen zijn. Maar vervolgens is hij heel, ja, bijna op een schaakmanier bezig om de volgende vrije ruimte op het veld te vinden. En ja, met zijn collega middenvelder zo die kant op te schuiven. En dan weer een beetje de andere kant op te schuiven. En dan weer iets naar voren te schuiven. En in dat proces raakt hij 20 keer de bal aan. En als je echt van de bal houdt, dan zou ik toch denken dat je het op die manier wilt spelen. En dat je niet meteen, als je die paar vierkante meter hebt gevonden, dat je die bal weer weggeeft.
Ja, ik als je het zo zegt, snap ik dus ook helemaal wat je bedoelt.
Dat vind ik gewoon zo jammer.
Het is heel, want hij schiet gewoon die bal weg.
Ja, kijk, het zijn mooie ballen. Het zijn mooie ballen, maar ze komen vaak aan. Hè, want het percentage is hoog wat aankomt.
Ja, maar het is inderdaad niet alsof hij tegen zijn teamgenoten zegt, oké, jongens, we gaan aanvallen.
Nee.
Hij krijgt die bal. En het gaat dus, wat ook uit die quote blijkt, gaat het even over het moment daar met in rust die bal hebben. Wat er vervolgens mee gebeurt in die aanval en het met elkaar naar het goal van de tegenstander toe.
Het is vrij individualistisch, ja, eigenlijk.
Dat interesseert hem blijkbaar dus ook niet zoveel. Tuurlijk, het zijn fantastische ballen en hij kan een bal spelen zoals, nou, alleen misschien Beckham ook zo'n precieze controle over een bal heeft. Maar het gaat hem even over die paar momenten stilte.
Ja.
Of zo. En niet om de bal.
Nee. Ja, het is een dualiteit die ik moeilijk te begrijpen vind. Maar die wel, het heeft ook wel wat moois dat hij het gewoon op zijn eigen manier doet. En die trap van hem is fantastisch. En dat brengt me bij het punt wat mij eigenlijk het meest verrast heeft van Pirlo. Zijn vrije trappen.
Het verbaast me dat jou dat verbaast.
Ja, ik wist wel dat hij een goede vrije trap had. Tuurlijk. Alleen, het is een veel betere vrije trap dan ik dacht eigenlijk. En het is ook een manier van het nemen van een vrije trap die zo goed bij hem past.
Ja.
Want hij kan hem op een aantal manieren nemen. Maar de mooiste vind ik toch dat hij, ja, dat hij eigenlijk de bal neerlegt en dan vrij recht naar achter loopt. En dat hij, ja, heel langzaam op de bal komt aflopen. Eigenlijk weer dat trage en slome en ongeïnteresseerde. Maar dat hij dan een soort van knukkelbal produceert. Met een bal die over de muur vliegt. Stil lijkt te hangen in de lucht. Niet meer draait. En zo, ja, zo die goal inploft. Heel gecontroleerd. Heel hard. Dat je denkt, hoe bestaat dit? Kijk, een vrije trap met effect kan ik heel goed begrijpen hoe dat werkt. Dat vind ik vrij makkelijk, zeg maar, om in te zien hoe zo'n bal werkt en om die zelf ook zo te trappen. Maar die andere manier van vrij trappen en van Pirlo vind ik echt fenomenaal.
Ik vind het zo mooi dat je hem eerlijk gezegd een beetje tekort doet met door te zeggen dat het een knukkelbal is. Want een knukkelbal is die bal recht raken zodat hij niet beweegt en hopen dat hij iets dat onverwachts doet. Maar
dat is het niet.
Pirlo is denk ik de enige samen met, want ik zei net, evenveel controle als Beckham. En dat is natuurlijk een beetje gechargeerd, want ja, heel veel spelers gehad, hebben zoveel controle over een bal. Maar ik denk waarom ik Beckham zei, is dat Beckham en Pirlo lijken niet alleen controle te hebben over waar de bal het goal ingaat, maar ook vooral heel veel controle te hebben over de lijn die bal aflegt. En dat zie je bij weinig andere spelers. Dan draait hij in ieder geval vaak gewoon, dan krult hij naar de hoek.
Ja.
Maar bij hun lijkt ze dus ook een soort joystickje te hebben waarmee ze de bal kunnen sturen terwijl die in de lucht is. En bij Pirlo vind ik het dus vaak ook niet een knukkelbal, want hij lijkt wel in eerste instantie, ja, het is een soort S-bal. In eerste instantie heeft die effect, draait die bal en dan gaat hij over de muur heen. En dan lijkt die bal zich, lijkt het effect af te nemen. Het is niet dat het de andere kant op draait, maar hij komt een beetje stil te liggen. En dan voelt het dus bijna alsof hij een soort bochtje de andere kant op maakt.
Ja.
En dat is niet in te schatten. En het zijn dus, hij kan het dus, wat ik nog meer dan Beckham, dat hij het ook van op de rand van de 16 die bal, ja, over de muur heen krijgt.
Maar dat zijn wel
en dat
vaak
hij dan
die
laag
ballen. Ja.
De goal alsnog, ja, inkomt. Ja. Met snelheid.
Ja, het is een hele variëteit aan soorten vrij trappen.
Ja, hij kan het ook van ver en
zeker
hard. Maar die totale controle over dat boogje die die bal maakt en de lijn, daarmee vind ik hem wel echt onderscheidend.
Ja, en de manier dus waarop, met een, ja, hele trage slow-mo.
En dan toch snel.
Ja.
Net als die diepe ballen. Hij heeft ook echt heel veel vrije trappen gescoord. Het zou kunnen dat hij samen met Sinisa Mihajlovic recordhouder is van aantal gescoorde vrije trappen in de Serie A. Allebei 28 keer.
Veel.
Maar ik zeg daarbij zou, want van 2 vrije trappen van Pirlo wordt er geclaimd, waarschijnlijk door Mihajlovic zelf, dat ze het eigen doelpunten waren omdat ze ergens op de weg toch aangeraakt worden en dan het goal invliegen en niet helemaal te zeggen is of ze anders ook op doel waren gegaan. En dus of het een eigen doelpunt is of een vrije trap, wordt over gediscussieerd. Nou, als het met 1 van die 2 zo is, dan is hij tweede. Nou goed, in ieder geval veel vrije trappen,
ja,
ze gingen erin.
Beckham noemde je net. Als je nou moest kiezen, Pirlo of Beckham, voor het nemen van een vrije trap.
Eeuw.
Wat vind je mooier?
Ik denk dat ik puur de motoriek is natuurlijk Beckham het allermooiste.
Ja.
Hoe die zwaait en hoe die zo helemaal schuin voor die bal uitkomt. Dat niemand kan esthetisch mooier een bal
was
schieten.
Trouwens vet uit die docu dat je dus zag dat hij vroeger dus precies als al trapte. Toen
zo
hij klein
knap
was. Ja.
Dat er al in, dat het niet getraind. Toen is het natuurlijk ook getraind. Ja. Maar toch, als die bal op een beetje een gekke positie op 20 meter van de goal zou liggen, zou ik denk ik toch Pirlo kiezen.
Ja. Ja, ik ben dus wel heel erg gaan houden van die vrije trap van Pirlo. Maar ik kies toch Beckham. AC
goed,
Milan, hè?
Ja, dan hij is van Brescia naar Inter, naar Brescia, naar Regina gegaan. Ancelotti koopt hem.
Ja.
En dan begint het.
Ja. Ja, want soms heb je dat een speler perfect samenvalt met een positie. Heeft Pirlo natuurlijk eigenlijk ook. Met collega middenvelders, dat heeft Pirlo ook, want ja, ik kan niet aan Pirlo denken zonder aan Gattuso te denken bijvoorbeeld. Of je hebt dat een team of een speler perfect samenvalt met een shirt. Vind ik met Pirlo eigenlijk ook best wel aan de hand met met het rood-zwart van AC Milan. Met de trainer, met Ancelotti, met Mazzone, eigenlijk ook. Maar als je het iets breder bekijkt, dan heeft eigenlijk, ja, valt niks zo mooi samen met de tijd en de spelers en de trainer en het stadion en de overwinningen en de prijzen als gewoon eigenlijk dat hele AC Milan elftal. Toch? Dat
ja,
is
alles valt daar op zijn plek, lijkt
van
me.
Van onze tijd is dat toch wel het meest iconische elftal.
Misschien Barcelona, maar bij Milan, ja, lijkt het nog meer, lijkt echt elke positie,
ja,
gemaakt.
Ja, en Barcelona had bijvoorbeeld altijd wel,
ja,
in die goede elftal op linksback een soort van, ja,
ja,
is dat nou Sam Brota of is dat
zo,
Abidal? Of,
ja.
Ja, en Good Johnson duikt dan opeens op als wisselspeler. Terwijl Pirlo, als je dit opnoemt, Dida, met daarvoor dan Cafu, Nesta, Stam, Maldini. Ja, kom op, ja, nou.
Eigenlijk is je punt nu al gemaakt.
Ja, maar ja, dan toch, weet je wel, voor die verdediging Pirlo en Gattuso, ietsje daarvoor dan weer Seedorf, iets daarvoor Kaká en dan in de spits Shevchenko met daarnaast Inzaghi of Crespo. Dat is een beetje om het even. Vind ik ook allebei echt heel goed passen.
En ook in die soort Milanista,
ja,
fabriek waar ze al die spelers,
ja,
op een of andere manier kunnen preserveren.
Ja.
Dat
moet allemaal op sterk water gezet,
ja, zo
worden
voelt
ooit
het. Alsof ze even uit dat bad worden,
ja,
gehaald. als de wedstrijd er is en daarna weer in een ton op sterk water worden gelegd. Het is
een soort van gekke Disney-film zou dit kunnen zijn.
Ja, conserveren.
Maar het is een tegelijkertijd ook wel een elftal wat volgens mij op het lijf geschreven is van Pirlo. Wat ik daarmee bedoel is dat, weet je, die achterste vier Medida, kijk, hij kan af en toe een man laten lopen. Dat wordt waarschijnlijk wel opgevangen. Met Gattuso naast hem heeft hij iemand die alle meters die Pirlo misschien laat liggen, die opvult. Als Pirlo aan de bal moet komen, dan is Gattuso degene die het gat trekt. Als Pirlo de bal kwijt moet, dan staat daar Seedorf. Of iets verder staat daar Kaká. In de diepte, je hebt het al gezegd, Shevchenko en Inzaghi. Dat lijkt perfect afgesteld op de manier hoe Pirlo het liefst wilt spelen. Dit hele elftal. En of dat nou helemaal bewust is gegaan, of dat het als een beetje per toeval zo in elkaar is gevallen, dat maakt eigenlijk ook niet uit. Maar volgens mij is dit wel het perfecte elftal voor Pirlo. Ik noemde hem al Gattuso. En dan Gattuso als een soort van speciale held of zo. Want die zijn ook beste voetbalmaatjes, las ik. Pirlo die Gattuso schijnbaar de hele tijd in de zijkant neemt in de kleedkamer, vind ik ook een...
Ja, je ziet al dat heet hoofd, die wordt natuurlijk helemaal, die kan er niet echt tegen, maar vindt het ook wel weer grappig.
Gat in zijn onderbroek geknipt. Dat soort vieze dingetjes. Ik zie het Pirlo eigenlijk wel zo doen.
Ja, maar dat beeld komt ook wel steeds meer naar voren, denk ik. Hoe meer ik over hem las, hoe meer Pirlo ook een beetje die soort van gein of een soort van... toch wat warmer, persoonlijker iemand wordt dan ik dacht.
Dan het lijkt als je zijn speelstijl ziet. Ja, dat zou goed kunnen. Maar heel veel nog terug naar dat elftal wat perfect lijkt te zijn voor Pirlo. We hadden vorige week, hebben we het over Luis Figo gehad. Daar was eigenlijk een beetje de kern, zou ik willen zeggen, dat je Figo zou kunnen transporteren en neer zou kunnen zetten in elk elftal in de wereld. En dat Figo gewoon zijn ding doet. Dat het goed is, tot zeer goed eigenlijk. Mm-hmm. En dat het dus en dat het niet zo heel veel uitmaakt waar of je nou bij Manchester United speelt, of bij Real, of bij Barcelona, of bij Olympique Lyon voor mijn part. Hij doet gewoon zijn Figo-ding.
En bij Pirlo vraag je af, can he do it on a rainy night in Stoke?
Ja, dat vraag ik me heel erg af. Heeft hij niet gewoon een soort van vrij specifiek elftal nodig om tot volledige wasdom te komen?
Ja, ik denk dat specifiek een woord is wat goed bij Pirlo past. Want het is een specifieke speler die inderdaad, denk ik, een heel specifiek elftal om hem heen nodig heeft. Die sloper, zoals Gattuso, is denk ik heel belangrijk. En lopende mensen voor hem is ook heel belangrijk. Ik ben bang dat hij in een vrij statisch elftal, waar hij verdrinkt op een middenveld, toch echt niet makkelijk erboven komt drijven. Maar ik weet, het is ook dubbel, want... hij heeft ook een heel groot aanpassingsvermogen. Hij weet bij dus van trequartista naar regista aan te passen. Dan weet hij zich aan te passen aan het team van Milan. Dan weet hij zich weer aan te passen aan het team van Juve. Dat dus wie weet wat er gebeurd zou zijn als hij... waar we het net over hadden, bijvoorbeeld bij Barcelona op nummer 6 was komen te spelen. Wie weet wat er was gebeurd. Maar aan de andere kant...
Misschien had hij die lange ballen wel afgeleerd dan.
Ja, maar aan de andere kant is hij ook weer zo eigenwijs dat ik denk dat hij dat eigenlijk toch ook nooit had gedaan. En misschien wel iets meer betrokken was geworden in dat spel, maar alsnog wel graag die bal in de diepte had gespeeld.
Ja, het is lastig. Ik vind het altijd een beetje een, niet per se een onzin discussie of zo, maar ik vraag me dan natuurlijk zelf ook meteen af van had hij het in de Premier League gekund of zo? En dan denk ik, denk het eigenlijk niet, maar het maakt ook niet zoveel uit, want hij heeft er ook helemaal niet gespeeld. En hij heeft het bij Milan gewoon geweldig gedaan, bij Juventus ook. Dus hoe interessant is dat nou? Maar toch vind ik het wel, kijk, er zijn gewoon sommige spelers die dat... Ja, het is wel een kwaliteit om het overal en altijd te kunnen laten zien, onafhankelijk van wie jouw teamgenoten of tegenstanders zijn. En ik denk dat bij Pirlo dat is wel, dat hij die kwaliteit misschien niet helemaal heeft. We hadden het net ook al eerder eventjes over assist en statistieken. En dat oké was, maar niet heel erg top. Maar daar wil ik wel tegenover zeggen dat als je wat dieper in de statistieken duikt van Pirlo, dus wat verder kijkt dan doelpunten en assist, dat hij wel degelijk hele goede statistieken kon overleggen. En dat gaat vooral over ja, het meten. Opta heeft het natuurlijk allemaal op orde. Van wel, hoeveel aanvallen beginnen nou bij Pirlo? En dat is dus 2 à 3 keer zoveel dan bij andere verdedigende middenvelders in de Serie A uit zijn tijd. Dus bijna elke aanval begon eigenlijk bij Pirlo. En ook als je dan naar die passing maps kijkt uit die tijd, dan zie je dat die 4 verdedigers verreweg het meeste naar Pirlo pasen. En dat Pirlo dan ook weer vrij specifieke passes naar de linksback en naar Kaká en naar Seedorf heeft. Dus dat is wel leuk om te zien dat beeld wat je dan van hem hebt, dat ook klopt. En dat het dus misschien ook niet zo relevant is of hij nou heel veel assist en doelpunten gaf. Want hij was gewoon een soort van het startpunt van het elftal.
Ja, en qua statistiek, daar moeten we nog wel aan toevoegen dat hij bij Milan in 4 jaar tijd 2 Champions Leagues won, 1 Champions League finale verloor en een WK won. En daarmee, ja, je kan zeggen wat je wil, maar het is dus blijkbaar toch ook een van die spelers die altijd prijzen voor je wint, zonder dat je misschien precies doorhebt wat hij nou toevoegt aan
gaat
naar
Juve en hij wordt 4 keer kampioen.
Hij wint wel gewoon de hele tijd alles. En dat, het kan op een gegeven moment. Ja, of is het gewoon mazzel dat hij steeds in het goede elftal speelde? Dat kan toch bijna niet?
Daar doe je hem echt tekort mee, denk ik. Want ik vind het wel trouwens een hele leuke vraag. Want ik denk dat vaak wel zo is. Dat spelers prijzen worden toegewezen waar ze eigenlijk niet zo heel veel mee te maken hebben. Dus ja, maar hij heeft het WK gewonnen, denk ik. Ja, oké, maar dat.
Goede plek, goede moment.
Precies.
En daardoor dit jaar erop ook weer op de goede plek, op het goede moment.
Ja. Maar bij Pirlo was dat niet zo. Want Ancelotti koos Pirlo heel duidelijk om zijn elftal omheen te bouwen. Dat heeft tot heel veel resultaat geleid. Hij heeft een hele aanwijzbare grote bijdrage geleverd in eigenlijk al die successen. Dus nee, dat is geen mazzel. Pirlo was gewoon een van, zo niet de belangrijkste speler in al die prijzen. Maar ja, je moet die vraag altijd stellen bij mensen die veel prijzen hebben gepakt. Is dat nou toeval of is dat echt kwaliteit? Hetzelfde wat je nu een beetje bij Ajax hebt met die Soutalo. Dat die aantal wedstrijden slecht speelt. En dat iedereen dan zegt, ja, maar hij is toch Kroatisch international? Dan denk ik, ja, dat zal wel.
Wout Weghorst is ook Oranje international,
precies,
zeg je dan.
Ja, of De Roon is ook international. Heeft heel veel Nederlandse elftalwedstrijden gespeeld. Maar is hij nou per se een goede voetballer? Is dat nou waarop je hem beoordeelt? Waarom doe je niet gewoon je ogen open en ga je zelf kijken? En dan kan je er iets over zeggen. Pogba hebben we het al even genoemd. Hetzelfde verhaal. Ja, die is wereldkampioen geworden. Ja, daar werd op een gegeven moment 100 miljoen voor betaald. Maar wat stelt het nou echt voor? Maar Pirlo echt andere categorie hoor.
Ja,
100%.
Absoluut, want hij blijft het maar bewijzen. Er lijkt ook geen einde aan die carrière van hem te komen. Ik denk ook dat het een speler is met zo'n lange carrière, omdat hij het nooit van zijn snelheid heeft hoeven hebben. Dus hij is ook wel typisch zo'n lange carrière speler. Maar het is inderdaad wat jij ook al even zei. Milan denkt op een gegeven moment dat ze Pirlo niet meer nodig hebben. Dus na 10 jaar wordt hij aan de kant gezet door president Adriano Galliani, die vervolgens later daarover zegt dat het een van zijn grootste of de grootste fout is die hij ooit heeft gemaakt.
En dat hebben we vaak
gehoord. Dat hebben we vaak
gehoord,
want
Pirlo.
Bij Inter, als hij daar dus na een huurperiode het laat zien bij Regina, laat Massimo Moratti hem gaan en zegt daar vervolgens ook over. En dan gaat hij dus naar Milan en dan zegt Moratti daar vervolgens ook over dat het zijn grootste fout ooit is. En dat is dus zo'n soort herhaalrecept wat elke keer gebeurt. Pirlo afserveren omdat je denkt, nou nu is hij echt te langzaam en te ongeïnteresseerd geworden. Waarop hij zich toch weer aanpast, zich opnieuw uitvindt en het weer laat zien. Misschien wel de rode draad in zijn carrière. En dat gebeurt dus ook weer bij Juve. Geen Gattuso meer, maar krijgt wel Vidal en soms Marquisio naast hem.
Geweldige speler, vond ik dat altijd.
Ja.
Marquisio.
Ja, echt zo'n een Juve speler ook. En wint vervolgens met Juve 4 keer op rij de Scudetto. En nog een Champions League finale.
Ja, het is toch wel ongelooflijk eigenlijk hoor. dat en die topclub Inter zich verslikt in Pirlo en dan AC Milan ook nog even een keertje. Wordt hij bij Juve, pakt hij nog even alle prijzen.
Ik snap
hier.
Het ook.
Ja, tuurlijk.
Ik snap ook dat als je hem een paar wedstrijden het niet echt laat zien, ja. Die lange ballen misschien een paar keer niet aankomen en je ziet hem daarvoor die verdediging slenteren, dat je denkt ja. Dat je toch echt elkaar aanstoot.
Het is het. Hij is
nu
op,
is het echt
het is
klaar, toch?
Ja.
En dan snap ik wel dat zo'n Morata die denkt, ja, nee, dit gaat hem echt niet meer worden. Shit, ja, deksel op je neus.
Foutje bedankt.
Dat zijn al die prijzen met clubs, maar we moeten toch wel zeggen dat het absolute hoogtepunt, wat we al zeiden, ja, dat Campioni del Mundo in 2006 is. En waarom zeg ik dat? Puur en alleen om die paar seconden beeld van Pirlo die op de middenlijn met zijn ploeggenoten van Italië staat te wachten op de beslissende penalty van Grosso. Grosso schiet hem erin. Het gaat heel even naar Grosso. En dan snijdt het naar die middenlijn, naar die teamgenoten die ja, in gejuich uitbarsten.
Zo mooi beeld.
De meesten gaan naar elkaar toe. En die altijd cool en collected Pirlo met die stoïcijnse kop, die rent als een klein jongetje met wapperende armpjes in de lucht.
Dat detail is zo.
Een beetje raar gillend ja. Over het veld. Echt als een klein jongetje
met zijn hoofd
die een ijsje
stoten.
Heeft gekregen of ja. Zo. Ja, zijn schouders omhoog, zijn hoofd naar voren en dan wapperende handjes naar boven toe. Dat hij het bijna niet kan geloven. En zo hebben we hem nooit gezien. Want, nou, dan hebben we het meteen even over zijn look. Die John Malkovich kop van hem. Die acteur die ook altijd zo stoïcijns en onbenaderbaar ja. En iets mysterieus heeft. Dat is, nou, daar lijkt Pirlo op. En hij heeft diezelfde look. En dan dat lange haar. Bij Juve had hij die hele goede baard. En volgens mij had hij volgens mij op het veld ook altijd een zonnebril op. Ik kon geen beeld van vinden, maar ja. Als je zijn naam bij Google afbeeldingen zoekt, is het een van die weinige voetballers waar je bijna alleen maar foto's van buiten het veld ja. Krijgt. Altijd goed gekleed. Mooie broeken, mooie zonnebrillen, overhemdje open. Veel Italiaanse stijl. Heel wat anders dan alle Nederlands elftal fitpick voetballers met skinny jeans en grote witte sneakers en een Dior trui en zo.
Ze stroomden weer binnen hoor, die foto's.
Ja,
vorig weekend.
Ze blijven echt.
Wat het vorige week.
En Nederlands elftal fitpicks blijft ook goede teksten erover schrijven. Ja, wat een. Die look doet toch ook wel
zeker.
Veel. En dan is het ook niet erg om er een beetje in te trappen af en toe door die uitstraling. Voordat we naar het einde gaan. Moeten we hebben één element van zijn spel nog niet belicht. Daar moeten we het toch nog heel even over hebben. Want ja, er wordt gezegd dat hij altijd Gattuso naast zich nodig heeft voor het verdedigende werk. Maar dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk, want hij staat gewoon op 6. En als ik een aanvaller was met de bal aan mijn voet die dat middenveld opdribbelt en ik kan rechtsom via Gattuso of linksom via Pirlo, dan zou ik wel weten welke kant ik op ga.
Via Gattuso.
Ja. Nee. En er is een video op YouTube die heet Pirlo Can't Defend. Wat natuurlijk al een heerlijke titel voor een compilatiefilmpje is.
Ik kwam er eentje tegen met Andrea Pirlo. One man, two feet of zo.
Wat je bijna natuurlijk over elke voetballer wel kan zeggen. En in eerste instantie is het ook precies wat je denkt dat je gaat zien. Pirlo die een beetje ongeïnteresseerd achter een aanvaller achterna hobbelt. Maar dan halverwege maakt die video een soort switch. En dan zeggen ze nee, maar wacht even. Hij kan wel heel goed verdedigen. Want het is niet in het gejaag achter een bal aan en alles ervoor doen om hem terug te veroveren. Maar het is op dezelfde manier waarop hij speelt. Namelijk met visie en overzicht en rust. Kijkt hij gewoon heel veel om zich heen. Hij scant sowieso heel veel. Ja, ook voordat zeker. Hij de bal krijgt. Maar dus ook in het verdedigen. Zie hem de hele tijd om zich heen kijken. En heel rustig paaslijnen, ruimtes, aanvallers. Gewoon rustig afstoppen door de
manier van verdedigen die heel goed bij hem past eigenlijk.
Ja, en dat is misschien toch wel een beetje onderschat van hem. Want dat doet hij gewoon heel goed. En die visie en die rust op het veld kan hij echt heel goed. Komt hij vervolgens wel in het duel, dan valt op dat hij heel veel slide.
Ja,
heel veel
alles
korte
of niet.
Duwen, ja. Korte soort harde tackletjes. Niet zo'n Wan-Bissaka of Deten. Die hem nog even terughalen, maar blok tackles echt. Dat valt op en moet hem dus iets meer credits voor het verdedigen geven dan we tot nu toe hebben gezegd.
Ja. Oké. Nou, dan hebben we in een uurtje een vrij compleet beeld, denk ik, van Pirlo weten te schetsen. En dan de grote vraag, hoe gaan we hem herinneren? Waar ligt hij langs de meetlat van de internationale topvoetballers? We hebben het dus over zijn verdedigen nog even gehad, over zijn uitstraling, over dat lekkere wegdraaien, over die diepe ballen, over zijn vrije trappen. Allemaal belangrijke aspecten van zijn spel. Maar de essentie van Pirlo hebben we daarin nog niet gevat. Ik denk dat dat een beetje naar voren kwam bij dat AC Milan verhaal al. Want de essentie van Pirlo is dat hij gewoon degene is die de klok laat tikken, toch? De metronoom van het elftal, het hart van het elftal. De deep-lying playmaker, zoals ze dat in Engeland zo mooi zeggen. Niet zo mooi als de regista, maar ik vind het toch ook altijd een goede term. En als je het over de Pirlo-rol hebt, dan snapt iedereen die iets van voetbal weet gelijk wat je ermee bedoelt. En dat vind ik wel altijd heel mooi. Als een voetballer het voetbal iets geeft, zeg maar. Hè? Bekken met zijn vrije trappen. Pirlo met deze specifieke rol. Wat meer dan een prijs is voor mij eigenlijk. Dat Pirlo kan zeggen, ja, ik heb gewoon eigenlijk mijn eigen positie. Iedereen snapt wat je bedoelt met de Pirlo-positie.
En dat is blijvender dan
Een prijs, vind ik eigenlijk.
Zoals Guardiola ook zei, niemand gaat je herinneren om die wedstrijd. Je wordt voor in de eeuwigheid echt herinnerd door de manier van spelen. Precies. Of nou over elftallen of over spelers gaat.
En dat heeft Pirlo wel het voetbal gegeven. En dat is groot. Dat is groot.
Ja, wat bij mij blijft hangen is dat Pirlo een instrument is. Het is geen allround speler zoals bijvoorbeeld Seedorf, die voor hem stond natuurlijk. Maar je kon hem voor die specifieke rol perfect gebruiken. En de coaches die dat snapten en andere spelers beschikbaar hadden om hem in stelling te brengen, die werden door hem beloond. En het voelde dus een beetje als een soort sniper in een leger. Tuurlijk is een tank, ja, daar, dat is sterker en kan harder schieten en heeft meer bepansering en weet ik veel wat. Maar voor die specifieke rol en die specifieke opdracht is die sniper uitermate effectief. En in sommige scenario's veel belangrijker dan een grote tank. En ik denk dat dat bij mij het meest blijft hangen over hoe specifiek die kwaliteit van hem is.
Ja. Ja, en blijf ik dan bij mijn idee dat ik Pirlo een overschatte speler vind? Lastig hoor, vind ik het toch wel.
Het zit op het randje.
Ja, want wat we dan toch op het einde nog tegen zijn gekomen, dat hij dat voetbal wat blijvends heeft gegeven met die invulling van de positie, dat vind ik echt schitterend. Maar tegelijkertijd is het toch echt niet mijn manier van voetbal. Ik vind nog steeds dat, ja, dat het net te makkelijk is, zeg maar. Dat hij net te veel op makkelijke posities de bal krijgt en net te veel lange ballen speelt, wat niet mijn stijl is. Dus de moeilijkheidsgraad, en dat is toch wat ik aan het begin ook vond, de moeilijkheidsgraad van zijn manier van voetballen ligt gewoon vrij laag. En dat vind ik jammer daaraan.
Maar tegelijkertijd, dat wil niet zeggen dat zijn talent niet wereldtop is. Het wil gewoon zeggen dat hij dat talent in kan zetten op ruimtes waar dat goed tot uiting komt.
Hoe bedoel je?
Nou, de ballen die hij geeft, die manier van schieten, dat is absoluut van een andere planeet. Dat is wereld. Maar wat jij zegt, zeg maar, je neemt daar niks van af. Je zegt alleen, dat komt tot z'n recht op een positie die vrij makkelijk is. En daardoor misschien minder knap. Of onderken je ook het talent van hem om die diepe bal te geven?
Nee, maar ik vind die diepe bal vind ik mooi, maar vind ik niet, kijk, dat kunnen heel veel
spelers. Maar als je dan een diepe bal geeft, dan is hij toch wel degene die dat misschien wel het mooist kan geven.
Ja, dat zeker. Alleen het is, er zijn gewoon andere manieren van die positie invullen waar volgens mij veel meer van je gevraagd wordt. En misschien is dat het wel, dat ik het gewoon jammer vind dat Pirlo nooit in een situatie heeft gezeten waar hij niet ja, waarin hij dat even moest laten zien. Want het zou best kunnen dat dat er wel in zit. Dus misschien vind ik het dan eigenlijk toch jammer dat hij niet gewoon even buiten de landsgrenzen is gaan kijken. En dat hij niet toch bij Barcelona een keer terecht is gekomen of bij Manchester United. Want als hij daar die manier van spelen in stand had gehouden en het was daar ook gelukt, ja, dan had hij me echt met de grond gelijk gemaakt natuurlijk. Dan slaat alles wat ik zeg, slaat helemaal nergens op.
Ja, ik denk dat het daar voor mij ook daarop neerkomt dat ik heel erg hou van spelers met één specifieke kwaliteit. Die ergens heel goed in zijn geworden. Die gewoon zeggen, Ryan Babel heeft gewoon gezegd, dat heupschot, dat wordt van mij. Toch? Of een keeper zoals Chilavert die heel goed vrij trappen kon nemen. Dat is natuurlijk heel vet. Ja. Maar het heeft alleen zin als hij daarnaast ook gewoon heel veel ballen tegenhoudt.
Ja.
Dus die specifieke kwaliteit is mooi. Maar dat moet wel uit een... Ja, dat mag niet het enige... De andere balkjes van de stats mogen niet helemaal teruggedraaid zijn.
Nee.
En bij Pirlo... Ja, als je dan bij een voetbalgame je speler mag maken en je zet die schuifjes bij Pirlo helemaal op 99 bij passing en long range, weet ik veel wat, en zo, en visie. En je zet die helemaal vol, dan vraag ik me af hoe vol die andere balkjes zijn. En daar ben ik misschien niet helemaal van overtuigd, maar hij is wel dat hele specifieke puzzelstukje wat precies in die gekke puzzel van Milan paste. Die maakte die puzzel precies compleet. Maar dat hele specifieke gek gevormde stukje wat hij was, past misschien inderdaad, wat jij zegt, minder goed bij andere elftallen. Je hebt er gewoon weinig aan. Want
is met een vraagteken erachter, hè?
Ja,
dat,
precies.
Dat wel, want misschien dus wel.
Maar het is een heel raar gevormd. Ja. De stats, als je naar zo'n soort spinnenweb vaart,
zeker.
Toch?
Ja, ja.
Dat zijn meestal vrij ronde. De beste spelers zijn vrij ronde lijntjes.
In alles. Ja.
Maar bij hem is het toch een soort rare L-vorm met gekke deuken erin. Ja.
Ja, het is een bijzondere speler. En daar zijn we achter gekomen. En ik moet wel, kijk, concluderend vind ik het een vette gast. Volmondig,
ja.
En toch ook voor de voetballiefhebber heel belangrijk. Zou ik een shirt van hem aandoen?
Dat is een mooie maatstaf.
Ook
mooie
zeker,
maatstaf.
Ja. Ja. Want hij heeft het voetbal echt iets gegeven. Dus Pirlo is een mooie speler. Niet mijn mannetje, maar wel echt een mooie speler.
Ik zal niet afsluiten met zie je.
Nee, dat had ik ook niet terecht gevonden.
Nee,
toch,
maar ik ben wel blij dat jouw beeld wat genuanceerder, wat meer gevuld is.
Dan zijn we er wel wat betreft de speler Pirlo.
Ja.
Dan moeten we het heel kort, maar echt heel kort hebben over de trainer Pirlo. Want dat is hij nu ook. Hij is al trainer geweest bij Juventus in Turkije en bij Sampdoria zonder groot succes. Ik benoem dit eigenlijk alleen zodat ik nog heel veel kleine anekdoten kwijt kan. En dat is namelijk dat ik kwam ergens vorige week een filmpje tegen op internet dat Kasim Richards, die oude spits van Feyenoord, dat hij in een podcast te gast was en dat hij vertelde over Pirlo als trainer, want die had hem in Turkije als trainer gehad. En die zei iets waar ik echt stijl van achterover sloeg. De spelers in Turkije in de rust een sigaretje opsteken en dat Pirlo dat helemaal oké vond. Toen dacht ik, dit is toch de jaren 70 of zo of 80 dat dit nog gebeurde?
Misschien
is dit nog steeds gewoon aan de hand, überhaupt?
Maar denk je dat dat de reden is dat hij niet succesvol is als trainer? Het laat je in ieder geval nadenken dat hij zelf graag een sigaretje had gerookt waarschijnlijk in de rust.
Ja, misschien deed hij dat stiekem wel.
Maar ik zie hem eerder ook met een glas rode wijn.
Met een glas wijn in de rust.
Dat blijft toch een beeld.
Hij maakt eigen wijn, toch?
Ja, en er is ook zo'n fantastische foto van hem op een klapstoeltje in een wijngaard. Nonchalant walsend met een glas.
Heb je wel eens een wijn van hem gedronken?
Nee. Ik heb wel aan een van mijn beste vrienden voor zijn verjaardag een fles van Snijderse wijn gegeven. Prachtig etiket.
Heb je die gedronken?
Nee, niet gedronken, maar prachtig etiket.
Oké, dan zijn we er wel. Dan hebben we Pirlo helemaal besproken. Dan gaan wij nog even naar het Fanshoppie. Het Fanshoppie op Instagram, want die is echt wagenwijd open. Het gaat goed, vind ik. We hebben mooie spullen te koop. Het is leuk om die Instagram een beetje bij te houden en op Vinted allemaal grappige dingen te zoeken. We zijn ook weer bezig met eigen originele Fanshoppie producten.
Ja, we hebben natuurlijk het espresso kopje van Team Triple Espresso van het Secret Tournament.
Ja.
Maar er komen nog meer dingen aan.
Ja,
het zal dus een mix worden van eigen producten en vintage finds.
Zijn we druk mee bezig en dat is hartstikke leuk. De Vigo poster van vorige week is vergeven.
Ja.
Je krijgt een berichtje via vriend van de show. En we geven deze week weer wat anders moois weg.
Ja, ik heb een soort klein spiegeltje gevonden. Het is een beetje ter grootte van een aanzichtkaart. En ik heb een of andere manier zwak voor die dingen. Spiegeltjes met een bedrukking erop.
Ja.
En er staat dus op het spiegeltje geprint een elftal foto van Juventus uit de jaren 80. Met een mooi houten lijstje eromheen. Die kan je winnen. Voor elke Juventus fan een must-have.
Dat is een mooi dingetje. En die kun je winnen door gewoon vriend van de show te worden. www.vriendvandeshow.nl/studiosocrates. €2,50 per maand maar. En dan kan je dus elke week iets moois uit ons fanshopje winnen.
Volgende week. Vrijdag zijn we er weer met Studio Socrates Sillessau. De laatste. De links buiten.
Nou, tenminste.
Ja.
We hebben nog. Ja, dat kunnen we nu al verklappen.
Ja,
we gaan nog een trainer doen. En we gaan nog een gouden wissel doen. Dus jullie zijn nog niet van ons af.
Ja, dus dat is aankomende vrijdag. En op dit moment. Het is nog niet helemaal duidelijk, maar het zou kunnen dat we er volgende week woensdag een weekje niet zijn door allerlei planning, technische omstandigheden. Maar we zijn mee bezig om te kijken hoe we dat gaan doen. Maar niet in paniek raken als er komende woensdag geen aflevering is. Alright, dat is de administratie. Maar niet voordat ik heb gezegd dat Studio Socrates mede mogelijk wordt gemaakt door FC Afkikken. We zijn te vinden op Twitter en op Instagram @studio_Socrates. En op vriendvandeshow.nl/studiosocrates kun je dus, zoals gezegd, ons steunen voor al vanaf €2,50 per maand. En maak je daarmee kans op een product uit onze eigen fanshoppie.
Ja, dus volg fanshoppie op Instagram als je dat nog niet doet. En word dus vriend van de show. Mailen kan ook, als je dat graag wilt. studiosocratespodcast@gmail.com. En dan zijn wij er hopelijk woensdag weer. In ieder geval vrijdag en dan hopelijk woensdag. En anders die vrijdag en anders weer die woensdag. Nou, je snapt het heus wel. Tot de volgende in ieder geval.
Tot de volgende. Ja.
Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te amar. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te ganhar. Ei, vento, vento, vento no mar. Te segura no balanço. Vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar. Te segura no balanço pro vento não te levar. Como posso te esquecer? Não tem jeito.